onder vier ogen. Rob Simons gaat het gesprek aan met een vooraanstaande Joodse Nederlander. In de uitzending van vandaag van de Joodse Omroep spreekt Rob Simons in Jeruzalem met professor Emanuel Tov over de dode zeerollen. De eerste dode zeerollen werden in 1947 in de grotten van Qumran gevonden. Professor Tov is hoogleraar Bijbelstudie aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. De uit Nederland afkomstige Bijbelgeleerde is vooral bekend als leider van het internationale onderzoeksproject van de dode zeerollen. Uit waardering voor zijn werk werd professor Tov onlangs de Ubbo Emmius Penning van de Rijksuniversiteit Groningen toegekend.
Is die Ubbo Emmius Penning een kroon op je werk?
Dat was inderdaad een heerlijk moment toen de rector van de universiteit mij opbelde. We waren toen in Uppsala, Zweden. En de uitreiking heeft mij veel goed gedaan.
De onderscheiding komt op een tijd dat het tientallen jaren durende onderzoek naar de dode zeerollen min of meer is afgerond. Heeft dat er ook iets mee te maken?
Ja, het is me niet met zoveel woorden gezegd, maar ik neem aan dat deze prijs was vanwege het beëindigen van ons werk op de dode zeerollen. Om precies te zijn heeft dat zo'n 55 jaar geduurd. Niet het onderzoek, maar het uitgeven van deze rollen. En in de laatste 12 jaar of 15 jaar ben ik daar persoonlijk mee bezig geweest als leider van het internationale team, inderdaad.
Hoeveel mensen hebben daaraan deelgenomen, aan dat onderzoek?
Het uitgeven van deze rollen. En ja, in de loop van deze 50 jaar waren dat er zo'n 100 die daaraan meegedaan hebben.
Uit hoeveel landen?
Ik weet niet hoeveel landen, maar ik verdeel ze zo. 1/3 Israël, 1/3 United States of Amerika.
De Verenigde Staten?
De Verenigde Staten samen met Canada en 1/3 Europa. En het grootste deel van de mensen hebben eraan gewerkt toen ik dit team geleid heb. Want toen hebben we het team grootscheeps vergroot.
De dode zeerollen zijn 2000 jaar oude manuscripten. Sommige zijn bij de grotten in de omgeving van Qumran, een nederzetting bij de Dode Zee, gevonden. Komen ze daar allemaal vandaan?
Vaak denken de mensen inderdaad dat ze allemaal komen van Qumran. Maar het is zo dat het grootste deel komt uit Qumran, uit een 11 grotten daar. Maar er zijn ook rollen uit andere plaatsen waarvan de meeste mensen de namen niet kennen. Maar een van de namen die de mensen vast wel kennen is Masada.
Maar komen ze allemaal uit grotten in de buurt van de Dode Zee?
Ze komen allemaal uit grotten in de buurt van de Dode Zee. Ze zijn niet in de Dode Zee zelf gevonden, maar in de omgeving daarvan. En ja, we weten niet precies waar ze oorspronkelijk geschreven zijn. In het begin dacht men dat ze allemaal daar in de buurt geschreven zijn. Maar vandaag de dag zijn we wat meer gerelativiseerd. En we denken nu, of ik denk in ieder geval, dat ongeveer 1/3 tot de helft in de buurt van de Dode Zee geschreven is. En de rest kwam uit de rest van het oude Israël.
Als we over de dode zeerollen praten, waarover spreken we dan eigenlijk?
De naam dode zeerollen is de naam voor een 10.000, 20.000, 30.000 kleine stukjes fragment. Die zijn in allerlei talen, voornamelijk Hebreeuws.
Maar fragmenten waarvan?
Het zijn fragmenten van rollen. We noemen ze rollen. Maar daar moeten we ons niet al te veel van voorstellen, want het zijn vaak niet meer dan fragmenten. We noemen soms een fragmentje van 5 bij 5 centimeter noemen we een rol. Omdat dat het enige fragmentje is dat overgebleven is van een volledige rol. En die waren dus in het Hebreeuws, Aramees, Grieks, er zijn ook een paar Latijnse fragmentjes. Dat zijn de voornaamste talen, ja.
Misschien kun je hier iets van het werken aan zo'n fragment laten zien. We hebben hier geloof ik wat fragmenten bij de hand.
Ja,
Wat voor materiaal is dat eigenlijk?
Ik kan wat gaan ritselen met deze fragmenten. Dit zijn hele mooie foto's van rollen. Dit zijn kleurenfoto's. En het materiaal is leer in de regel. Voor 90% leer van de rollen die bij Qumran gevonden zijn, 10% papyrus. Schitterend leesbaar in het meeste geval. En ieder kind in Israël, als hij 10 jaar is, kan zo'n rol wel lezen. En ook in het buitenland hoef je geen groot specialist te zijn om dus het handschrift te lezen in de regel. Het grotere probleem is natuurlijk het feit dat alles zo fragmentarisch is. En dat als ze niet zo fragmentarisch zouden geweest, dan zouden we minder werk gehad hebben. Dat de fragmentarische staat zorgt ervoor dat we nog voor heel veel jaren heel veel te doen hebben.
Ja, want we zien hier dus wel een Hebreeuwse tekst. Maar er zijn ook grote witte plekken op deze foto van een stuk perkament, neem ik aan te zien. En er ontbreken dus hele stukken zin. Hoe komen we dan aan de volledige tekst?
Ja, hoe komen we aan de volledige tekst? Dat is ons werk. En hoe minder tekst erover is, hoe meer werk we hebben. Hoe meer we erover kunnen schrijven. Als die tekst helemaal volledig is, dan kunnen we natuurlijk de tekst gaan uitleggen. Dat doen we ook. Maar ik zelf heb me ermee bezig gehouden de laatste 12 jaar... om een team te leiden van geleerden in de hele wereld die zich heeft toegespitst op het onderzoeken van deze fragmentjes en ze in de juiste positie naast elkaar te leggen om te proberen om een geheel van deze rol te creëren. Wij noemen dat reconstructie.
Dat is eigenlijk puzzelwerk dan, in eerste instantie?
Het is volledig puzzelwerk. En het is eigenlijk zo, je moet het zien als een puzzel. En ik vind zelf een puzzel ook wel leuk. Van een jigsaw puzzel die je samen moet stellen, bijvoorbeeld van een landschap of van een sneeuwberg, waar je geen plaatje bij hebt. En dat is het moeilijke, want je weet vaak niet of je 10 fragmentjes hebt van wat er eens 10.000 waren of 10 van wat er eens 50 waren. Daar moet ik bij zeggen dat er ook veel teksten waren, zijn die we eigenlijk behoorlijk goed kennen. Dat zijn de Bijbelteksten. En daar hebben we dus wel het plaatje bij. Maar het grootste deel van de rollen, die zijn niet Bijbels. En daarbij blijft het vaak giswerk. En ook als die tekst verschenen is, zullen er na allerlei geleerden zijn die zeggen van nee, dat is niet zo, maar het is zo.
Ja, maar je zei dus dat er tienduizenden fragmenten zijn. Hoeveel rollen waren er eigenlijk?
Ja, dat blijft ook een gissing. Ik denk, wat we vandaag de dag denken, waren bij het Qumran alleen een 900 rollen. Dat aantal is gestegen in onze verbeelding in de loop van de laatste 30, 40 jaar. In het begin dacht men dat er 600 waren. Maar meer en meer zien we door verschillen in handschrift, bijvoorbeeld in inhoud, dat twee fragmentjes waarvan we eerst dachten dat het één rol was, dat het misschien toch twee verschillende rollen zijn.
Ja. Nu hebben we dan de teksten met elkaar vergeleken, dus de stukjes puzzel bij elkaar gelegd, zodat er één tekst ontstaat. En hoe gaat het onderzoek dan verder?
Ja, het onderzoek wat wij dus gedaan hebben, wat ik geleid heb in de laatste zoveel jaar, dat is het uitgeven. De eerste stadium daarvan is dat je die fragmentjes gaat uitzoeken. En dat hebben ze al gedaan in 1950 ongeveer. Toen lagen al die 10.000 fragmentjes op tafels. En toen hebben ze geselecteerd volgens grootte en vooral volgens schrift. Dus handschrift en volgens inhoud. En toen hadden ze bijvoorbeeld op tafel één stapeltje van een bepaalde rol, laten we die X noemen, van het boek, het Bijbelboek Jesaja. En toen hadden ze op diezelfde tafel in een andere hoek een ander stapeltje fragmenten van een andere rol van het Bijbelboek Jesaja. En in de tussentijd heeft men zich een beetje van mening veranderd. Hebben ze een stukje fragment van het ene hoopje bij het ander gelegd? Of is er misschien is één stapeltje, hebben ze in twee stapeltjes gemaakt? Toen hebben ze die fragmentjes samen mooi op glazen platen gelegd en ze hebben ze mooi gefotografeerd. En de foto's, dat is het begin van ons onderzoek. En die zijn in de laatste 3-4 decennia de basis geweest van ons onderzoek. Natuurlijk ook bezoeken aan de rollen zelf in Jeruzalem. En soms hebben we die foto's uit elkaar geknipt en een nieuwe manier proberen samen te brengen. En dan, wat is dan het volgende stadium? Proberen uit die weinige fragmenten die we hebben een geheel te reconstrueren. En dan houden we ons dus vooral bezig met het reconstrueren van die, wat je zo net die witte plekken noemde. En dan schrijven we een commentaar over dat wat er is en dat wat er niet is. En als het nodig is, vertalen we de tekst van het Hebreeuws of Aramees in het Engels. We vertalen geen bijbelteksten, want die moet iedereen kennen. Maar de niet-bijbelteksten, die vertalen we. En dat alles samen noemen we een uitgave. En die worden zijn in grote delen uitgegeven bij Oxford University Press.
Ja. Door wie zijn deze fragmenten of deze rollen eigenlijk geschreven?
Dat weten we niet door wie ze geschreven zijn. En als we dat zouden weten, zouden de geleerden niet voldoende werk hebben. De mensen die woonden bij de Dode Zee, die noemen we de Essenen.
Maar zijn er dan geen auteurs bekend van die rollen?
Er zijn geen auteurs bekend van de rollen. Ja, de Bijbelboeken zijn geschreven door de auteurs van de Bijbel. Maar we hebben geen, wat wij noemen, autografen, geen oorspronkelijke manuscripten. We hebben alleen maar latere afschriften daarvan. Maar er zijn ongetwijfeld wel autografen bij van leden van de groep die daar bij de Dode Zee woonde en die we de Essenen noemen. Maar er is geen enkele rol waarin staat van ik ben die en die Essenen en ik schrijf dit en dit. Het is allemaal anoniem en dat maakt het juist zo interessant. De meeste geleerden denken vandaag de dag dat het inderdaad de Essenen waren, maar er zijn wat verschillende theorieën hierover.
Maar waarom maakt dat zo interessant, dat die rollen anoniem gebleven zijn? Tenminste, de schrijvers van die rollen?
Het is interessant dat we nog meer te doen hebben.
Oh ja. Waarom zijn die rollen eigenlijk in grotten verborgen?
De rollen zijn in grotten verborgen, waarschijnlijk rondom het jaar 68, toen de Romeinen in de buurt kwamen en de tempel daarna verwoest hebben.
Ja, tijdens de Joodse opstand tegen de Romeinen.
Tijdens de grote Joodse opstand van de Romeinen en toen ook in het jaar 70 de tempel in Jeruzalem verwoest is. Toen waren de Romeinse legioenen in de buurt en die hebben de plaats Qumran, dus die nederzetting, verwoest. De mensen die daar woonden, die voelden dat dit zou gebeuren. En die hebben de grotten toen waarschijnlijk uit de bibliotheek van hun nederzetting verborgen in een aantal grotten. Een aantal grotten waren grotten waarin en masse enorme hoeveelheden rollen naartoe gebracht zijn. En in weer andere grotten waren een aantal rollen en hebben ze waarschijnlijk ook een aantal jaren of een aantal maanden geleefd, zoals we kunnen zien aan gebruiksvoorwerpen die daar gevonden zijn.
Hadden ze dan wat te verbergen, dat ze die rollen zo zorgvuldig opborgen?
Ze wilden natuurlijk hun spirituele bezittingen ten zeerste verborgen houden voor de komende generaties. Ze schreven niet alleen voor hun generatie, maar ook voor de volgende generaties. En ze wilden niets liever dan dat dit bewaard bleef. Dit was een groep van enorme intellectuele en spirituele waarden. Het was high power. Het was de elite van de groep die we de Essenen noemen. En we zien ook aan hun beschrijvingen, zoals ze hun eigen leven beschrijven, dat zij de hele dag aan het denken waren.
Ja. Wat zijn we dan verder over die Essenen aan de weet gekomen? Was het nou eigenlijk een Joods fundamentalistische secte of een vroeg christelijke groep die zich daar aan de Dode Zee had gevestigd?
Ja, interessant dat je het fundamentalistisch noemt. Daar zit wat van in. Ik heb dat woord nog nooit gebruikt voor deze groep, maar ze waren het wel. Ze waren strikter dan de fariseërs, kan je zeggen. En wij beschouwen de fariseërs als zeer strikte geloofsaanhouders.
Wie waren de fariseërs?
De fariseërs, dat was de, wat we vaak noemen de middengroep, de central stream in het jodendom. De voorgangers van het rabbijnse jodendom. De groep waar Jezus zich tegen verzet heeft. En je mag zeggen de voorgangers van het jodendom zoals het door de eeuwen heen gegaan is. Maar deze Essenen die dachten dat zij het woord van de Bijbel preciezer zouden moeten verklaren dan de fariseërs. En zodoende hebben zij wat andere wetten gehad. Om zich af te scheiden van de fariseërs hebben ze ook een andere tijdschema gehad. Zodat hun feesten op andere dagen vielen dan die van de mensen in Jeruzalem. En dat was geen liefdesverhouding tussen hun en de fariseërs. Dat lezen we wel in hun brieven en in hun geschriften, ja.
Ja, uit de christelijke hoek horen we wel eens dat de Essenen worden beschouwd als vroege christenen. Klopt dat?
Dat zijn natuurlijk een kwestie van definities, hoe we dit en hoe we dat noemen, maar de meeste, ja, ik zal het zo zeggen, in het begin, ik zal het nu even op een andere manier antwoorden, toen die rollen gevonden waren, toen was er een enorme verwachting. Zoveel rollen gevonden van heel lang geleden.
Ja, maar vanuit de christelijke hoek wordt vaak beweerd dat de Essenen wel eens een christelijke of tot de vroege christenen in het Midden-Oosten zouden kunnen behoren. Is dat mogelijk?
Alles is mogelijk, maar we hebben nergens bewijs voor. We zien dat de naam Jezus, de figuur van Jezus, de naam van Johannes de Doper, die komen niet voor. Ook al beweert vaak deze of gene geleerde dat hier of daar toegespeeld wordt naar een van deze twee personen. Er zijn een aantal overeenkomsten met het christendom. Er zijn overeenkomsten met ideeën en woorden zoals in het Nieuwe Testament voorkomen. Maar alle geleerden, of ik moet eigenlijk zeggen de meeste geleerden, die zien eigenlijk dat het twee verschillende groepen zijn, met dien verstande dat ze beide zich gedistanceerd hebben van het centrale jodendom. En dat ze daarom ook bepaalde dingen met elkaar gemeen hebben. En ik kan daar wat in detail gaan, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld de naam van de christelijke geschriften, het Nieuwe Testament, wat eigenlijk genoemd zou moeten worden het Nieuwe Verbond. Die komt ook voor in de geschriften van de Essenen.
Dus daar is wel een overeenkomst met de oorsprong van het christelijk geloof?
Daar is een overeenkomst in de manier waarop zij zichzelf noemden.
Ja, hun presentatie komt min of meer overeen, maar dat wil niet zeggen dat het niet ook inderdaad fundamentalistische Joden zouden kunnen zijn.
De Essenen waren fundamentalistische Joden. De christenen waren natuurlijk geen fundamentalistische Joden. Die hebben zich in een major point zich afgescheiden van het jodendom, omdat ze een Messias hebben aanvaard die de rest van het jodendom niet aanvaard heeft.
Ja. Dat is het interessante natuurlijk ook bij de dode zeerollen, dat we ze niet alleen bijbelteksten bevatten, maar dat er ook niet-bijbelse geschriften zijn. Zijn de bijbelteksten dezelfde als de teksten die voorheen zijn, bekend zijn?
De bijbelteksten die er gevonden zijn, het was een enorme vernieuwing. Er waren soorten teksten waar we niet van gedroomd hadden dat we ze ooit zouden vinden. Persoonlijk heb ik zeker nooit deze droom gehad, omdat ik nog niet bestond op deze wereld. Maar ik zeg dit in het algemeen over de mensen. Er zijn bijbelteksten die eruit zien zoals de bijbelteksten die we allemaal vandaag de dag in onze handen hebben. Er zijn weer andere bijbelteksten die verschillen in kleine verschillen, weer andere die verschillen in grote verschillen. Er zijn bijbelteksten in een andere vorm van een spelling. Er zijn bijbelteksten die weer lijken op de Griekse vertaling, waar dus de Griekse vertaling van gemaakt is. Maar het allerbelangrijkste is om te benadrukken dat te dien tijde er vele verschillende teksten in omloop waren.
Ja. Waar gaan die teksten over?
De niet-bijbelse geschriften geven ons een beeld van de gehele Joodse literatuur van die tijd. Je vindt er alles. Je vindt er kalenderteksten. Je vindt er hymnen, dus gebeden, loofprijzingen voor God. Je vindt er een grote groep van bijbelverklaringen, waarin de Bijbel, dus het Oude Testament, Tenach, verklaard wordt niet zoals in het Nieuwe Testament. Maar in zekere zin is er een parallel, omdat in hun Bijbelverklaring ze naar voren laten komen dat de Bijbel eigenlijk spreekt over hun, zogenaamd over de Essenen. En op dezelfde manier verklaart het jonge christendom en het Nieuwe Testament dus het Oude Testament alsof het spreekt over Jezus en de nieuwe stroming. Dus in dien verstande zijn er duidelijke parallellen tussen het nieuw-christelijke verklaring van het Oude Testament en de verklaring van de Essenen, alhoewel in inhoud ze natuurlijk verschillen.
Ja, maar wordt er over Jezus als figuur en over zijn positie in de niet-bijbelse geschriften van de Essenen gesproken?
Nee, Jezus komt helemaal niet voor in de Dodezeerrollen. Die komt alleen maar voor in een 1 april grap van een van mijn collega's die letters heeft ingescand in een of ander document en heeft dat in de Manchester newspaper laten verschijnen.
Een krant in Manchester, in Engeland?
Ja. Een aantal jaar geleden in Manchester. De verklaring, de Bijbelverklaring van beide groepen loopt parallel. Dus de nieuw-christelijke verklaring ziet in belangrijke momenten in het Oude Testament Jezus, op dezelfde manier als de Essenische verklaringen in belangrijke geschriften in het Oude Testament hun leider ziet, die zij noemden de leraar der gerechtigheid.
Er valt natuurlijk nog veel te verklaren over de Dodezeerrollen, maar zal het onderzoek ooit zijn afgerond?
Geen enkel onderzoek is ooit afgerond. En de Bijbel, ook zonder de Dodezeerrollen, wordt nu al 2000 jaar of meer eigenlijk verklaard door generaties van Joden, christenen en andere mensen. En ook de Dodezeerrollen zullen op verschillende manieren verklaard worden. Maar we hebben natuurlijk nu wel een mooi punt bereikt dat alle rollen goed zijn uitgegeven. Er is nog wel wat werk te doen aan een aantal rollen die wat beter uitgegeven kunnen worden. Maar we hebben nu een goede basis om een en ander beter te verklaren.
Ja, gaat het nu de teksten zijn ontcijferd en vertaald niet pas echt beginnen, dat onderzoek, naar bijvoorbeeld de leefgemeenschap van de Essenen en het tijdsbeeld?
Het grootste deel is al ontcijferd. Wat zelfs ontcijferd zijn, dat zijn een 20-tal teksten die wij cryptisch noemen en die geschreven zijn in een soort geheimschrift. Het grootste deel is ontcijferd, maar omdat we alles nu hebben, kunnen we alles beter begrijpen.
Ja, dan kunnen er dus ook nieuwe conclusies getrokken worden. En wellicht ook een beter beeld ontstaan van het leven uit die tijd 2000 jaar geleden.
We weten nu meer over het leven. Alhoewel dat moeilijk is in het geval van de gemeenschap die daar bij de Dode Zee woonde, omdat ze zo weinig eigenlijk over zichzelf vertelde. We weten ook meer over het Jodendom. Want steeds meer wordt gezien hoe bepaalde literaire genres die daar gevonden zijn bij de Dode Zee, de bronnen vormden voor Joodse, vroeg-Joodse geschriften van de 2e, 3e, 4e eeuw na Christus, die dan weer voortvloeiden op de een of andere manier uit de geschriften die we bij de Dode Zee gevonden hebben.
En zijn er ook nieuwe inzichten gekomen over de sociale verhoudingen bijvoorbeeld in die tijd?
De sociale verhoudingen in die tijd, dat is moeilijk om daar over te spreken, omdat we eigenlijk alleen maar niet objectieve berichten hebben. We hebben zeer persoonlijke berichten van de Essenen, zoals die bij de Dode Zee gevonden zijn. We hebben zeer persoonlijke berichten van de rabbijnen, maar wat de een of de ander vertelt, is natuurlijk niet waar. We hebben een idee hoe de mensen leefden daar bij de Dode Zee. En dat was in een kibbutz, kan je zeggen. En dat was niet bepaald een luxueus leven. Maar over de verhoudingen tussen de verschillende groepen zijn natuurlijk meer te weten gekomen, maar dat blijft een moeilijk punt.
En wordt er ook gesproken over de betrekkingen met de buitenwereld?
De buitenwereld voor deze groep die bij de Dode Zee woonde, dat zijn twee groepen. Er zijn in de eerste plaats andere groepen binnen het Jodendom, de Farizeeërs, die hun aartsvijanden waren, de mensen uit Jeruzalem, mensen die ze noemden de verspreider van de leugens bijvoorbeeld, of de slechte priester. Dat was één groep van vijanden. En de andere groep was een groep van vijanden, dat waren de Romeinen, of waarschijnlijk de Romeinen, ze worden nooit bij hun naam genoemd, ze gebruiken een codenaam voor deze vijanden, ze noemden de Kittiim, of de Kittiim. En daar voeren ze dan ook een oorlog mee, een denkbeeldige oorlog, een denkbeeldige oorlog die beschreven is in Rol, die heet de rol van de oorlog tussen de zonen van de duisternis en de zonen van het licht. Zij waren natuurlijk de zonen van het licht. In de tijd van de Essenen was het zo dat zij beschrijven in hun geschriften hoe op een bepaalde tijd de slechte mensen uit Jeruzalem kwamen naar hun nederzetting bij Qumran en probeerden op de grote verzoendag hun leider te doden. Een parallel van precies 2000 jaar geleden van de Yom Kippur oorlog van 1973.
En wat is nou voor jou nog het meest opmerkelijke na al die jaren onderzoek naar de Dode Zeerollen?
Ik blijf gefascineerd door het feit dat ik die kleine stukjes, fragmentjes samen kan brengen, in één puzzel tot een geheel kan maken. En dat ik dan de eerste ben, vaak, die een bepaalde verklaring geeft aan die kleine fragmentjes, die dan juist of niet juist is. Ik heb ook een team geleid, dus ik ben trots op het werk van mijn medewerkers, dat wij samen dus dit alles tot een geheel gebracht hebben. We zijn ook trots dat we het überhaupt tot een einde gebracht hebben. Wij hebben in de laatste 12 jaar 30 delen uitgegeven.
U hebt geluisterd naar Onder Vier Ogen, waarin Rob Simons sprak met professor Emmanuel Toof. De techniek lag in handen van Juan Morales en de eindredactie werd gevoerd door Annette Betzeler. Alle informatie over onze programma's kunt u vinden op onze website www.nikmedia.nl. De Joodse Omroep wenst u een goede avond. 7-4.